Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Deze middaggemeente is onze broeder W. van den Berg overleden. En in verband met zijn overlijden willen wij anders dan aangegeven, het staat al op het psalmbord, Psalm 89, vers 19 samen zingen. Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur, het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, het 19e vers. Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het tweede vers van Psalm 25. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing deze middag is uit Johannes 6, de versen 22 tot en met 59. Johannes 6, 22 tot en met 59, na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 25, het tweede vers.
En iedere van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Des andere daags de scharen die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene, daar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, nog zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem dien hij gezonden heeft. Zij zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn. Gelijk geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En er is geschreven in de profeten: en ze zullen allen van God geleerd zijn. En iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum.
Woord van de Heere, gemeente, wat deze middag in uw midden bediend mag worden. Vindt u in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk het 37e vers van dit zesde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. Johannes 6, vers 37, waar we lezen: al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En we willen in onze voorbeden de familie van onze overleden broeder van de Berg aan de Heere opdragen in deze periode van verdriet en rouw. En ook willen we in onze voorbeden denken aan de generale synode van onze kerken, die vanaf deze week dinsdag in openbare zittingen bijeen zal komen. Willen wij samen de Heere bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wat hebben wij veel te bidden. Deze morgen baden we voor onze broeder. En vanmiddag, nu deze tweede dienst begint, is hij niet meer onder ons. Wat worden we aan herinnerd wat we samen zongen aan het begin van deze dienst? De dood wenkt ieder uur. Heere, doe het ons beseffen en laat dat geen voorbijgaande indruk mogen zijn. Opdat wij beseffen, gaan beseffen, of steeds meer gaan beseffen hoe broos en vergankelijk wij zijn. En hoe nodig het is dat wij dat geheim leren van de waarachtige bekering. Van het komen tot u. Van het getrokken worden tot u. Wil u dat woord wat deze middag vanuit de prediking onze aandacht vraagt op ons hart binden. Opdat wij, als wij daar niets van kennen, onrustig mogen worden en geen rust vinden voordat ook in ons leven iets van dat heilgeheim van het komen tot uw werkelijkheid is geworden. Als we tot u de toevlucht namen, Heere, wil u ons dan op die weg verder leiden. Opdat we ook dat nog grotere geheim mogen verstaan, althans voor onze beleving nog groter. Niet uitwerpen. Schuldige zondaren die het leven leren verliezen in zichzelf en het buiten zichzelf zoeken, zijn door genade bij u welkom. Dat hebt u hen bereid. Daarvoor bent u gestorven en opgestaan. Heere, wil u het onderwijs wat daarin ligt helder laten verkondigen. Schriftuurlijk, maar ook geestelijk. En wil u geven dat we het horen mogen en ter harte nemen. Smekend om de bedouwing en de bediening van uw Heilige Geest, opdat het ingedrukt wordt in ons hart. We dragen ook de rouwdragende familie aan u op, die deze middag rond het sterfbed van onze overleden broeder stond. Heere, wil u hen allen nabij zijn, ieder persoonlijk. En wil u geven dat die vertroostingen die bij u te vinden zijn, maar dan ook alleen bij u, dat die hun deel mogen zijn. Wil u als de pijn van het verdriet en van de rouw wordt ingeleefd, ook bijzonder met uw verzachtende en troostende werking nabij zijn. Denk u ook in deze dagen van rouw en van begraven heel bijzonder aan hen allen. En wil u op de dag van de begrafenis geven, niet alleen dat de kracht en de troost van uw woord er zijn mag, maar ook dat de roepstem die van elk sterven uitgaat, dat die ook geheiligd mag worden. En dat we nooit gewend aan raken aan de berichten van hen die ons ontvielen, maar dat het een spoorslag mag zijn om u te zoeken. We dragen de gemeente, de kerkenraad en onze vriend en broeder dominee Visser opnieuw aan u op en bidden of u in het midden van de gemeente wilt zijn en deze grote gemeente wilt zegenen onder de prediking van onze broeder. Dat we mogen zien vruchten van geloof en bekering, van de oefeningen van het geestelijke leven, dat zondaren getrokken worden uit de inktzwarte duisternis tot uw wonderbaar licht. Wil u de broeders kerkenraad en de dominee de genade, de wijsheid, de liefde, de ernst en de bewogenheid geven om deze kudde te leiden. En laat uw naam, drie enige Heere, in het midden van de gemeente verheerlijk mogen worden. Zegen u ook onze kerken. Het is al geruime tijd dat onze kerken in beweging zijn. En er zijn bewegingen die gezegend zijn als uw geest werkt en harten beroert en zondaren trekt. Er zijn ook bewegingen die heel veel zorg geven. Heere, u weet wat er allemaal leeft en beweegt en woelt. Denk u in barmhartigheid en genade aan onze kerken. Bind onze kerken aan uw woord en doe ons gezamenlijk buigen onder uw woord. En wil u dat heel in het bijzonder geven als deze komende week, na lange voorbereidingen, de generale synode bijeenkomt en er openbare besprekingen zullen zijn. Waarschijnlijk veel meer besprekingen dan besluiten. Maar we bidden van u of u alle besprekingen wilt zegenen. En als er besluitvorming komt, laat het dan onder uw goddelijke zegen door u goedgekeurd worden. Dat we in alles mogen besluiten naar de zin en de mening van uw geest. Dat betekent ook in overeenstemming met uw woord. En wil u alle dingen, krachten die bezig zijn in heel de samenleving, in kerkelijk Nederland, en die ook onze kerken niet onberoerd laten, krachten die ons weg zouden zuigen bij uw woord vandaan, wil u die een hand toeroepen en ons onder de majesteit van uw woord brengen en daar houden. Want daar alleen ligt zegen. Wil u kerkelijk Nederland gedenken, Heere, waar wij deel van uitmaken, met alle verwarring die er is en die telkens weer toe lijkt te nemen. Er wordt geschud aan de kerken, geschud aan de theologie, geschud ook aan het geestelijke leven. Heere, bewaar ons en onze kinderen, onze jonge mensen bij uw woord. Houd u ze vast, trek u ze met koorden van liefde. En wil u geven dat te midden van alle verwarring er een opleving mag komen, een revival, een geestelijk herleven. Heere, wil verootmoediging schenken, breed in de lagen van onze bevolking, een roep achter u aan, een klacht achter u aan. Heere, ontferm u over ons. En laat dat ook iets zijn wat al uw kinderen, tot welke kerk we ook behoren, van u af mogen smeken. Erbarm u over ons. Zegen het werk van de kerken, ook in allerlei opzichten, bijzonder het zendingswerk, evangelisatiearbeid, we dragen het aan u op. Denk u ook aan de verkondiging van uw woord onder Israël, waar nog beloften liggen, wil u die vervullen, Heere, opdat uit het oude volk van Israël velen mogen komen aan de voeten van de Messias van Israël en van de volken, de Heere Jezus Christus. Denk aan de kerk in de vervolging, onder heftige en zware verdrukking. Wees u met de kerk in Noord-Korea, China, fundamentalistische moslimlanden. En wil u in grote barmhartigheid daar zijn waar het veel kost om uw naam te belijden. Laat het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus daar zijn kracht mogen doen. Standvastigheid en moed en geloof en vertrouwen gevend aan hen allen. Zegen u ons hier samen in deze dienst. Geef geopende oren en ontsloten harten. Geef te spreken, opdat we uw woord mogen bedienen in betoning van uw geest en van uw kracht. We bidden het niet omdat wij het waard zijn, maar we smeken het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegene u en ook uw gaven. En we zingen opnieuw uit Psalm 25, nu het 6e en het 7e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelfs een leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. 6 en ook 7 van Psalm 25. het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 22, het 12e en het 16e vers. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heere, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. En het 16e vers, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. 12 en 16 van Psalm 22. Als er één tekst in de Bijbel is waar de duivel en ik om gevochten hebben, dan is het deze wel geweest. Dat schreef John Bunyan ooit in zijn levensbeschrijving bij deze woorden uit Johannes 6, vers 37. En hij voegde dit aan toe. De duivel trok aan de ene kant van het koord. En hij zei me, je bent geen gegevene van de Vader, je bent niet uitverkoren. Stop maar met bidden. En aan de andere kant hoorde ik dan de stem klinken terwijl ik trok. Maar die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En de duivel zou het gewonnen hebben. Als er niet één geweest was die op mijn zwakke, krachteloze handen zijn hand had gelegd. En de touw uit de handen van de duivel had gerukt. En ieder die mij van de Vader gegeven is, of zoals onze tekst het zegt, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik, de Heere Jezus, geenszins uitwerpen. We willen daar samen met Gods hulp vanavond over nadenken. Het thema van de preek is het evangelie voor de komende zondag. Vanochtend ging het over het evangelie van de gevende Christus, nu over de komende zondag. Allereerst gaan we naar de reden waarom hij komt. Al wat mij de Vader geeft, zal komen. En in de tweede plaats de reden waarom hij welkom is. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het evangelie voor de komende zondag. De reden waarom hij komt en ten tweede de reden waarom hij welkom is. Ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar als je zo'n hoofdstuk als dit leest, vooral als je het wat snel leest, dan is het wat verwarrend. Nee, niet de hoofdlijn van de geschiedenis. Begin van het hoofdstuk zegt dat de Heere Jezus duizenden van enkele broden en enkele visjes van voedsel heeft voorzien. Het wonder van de vermenigvuldiging noemen we dat. En toen is zij in het geheim 's nachts de zee, het meer van Galilea, overgevaren. En nu is zij in Capernaum in de synagoge en houdt daar een toespraak. En zo geleidelijk aan drommen de massa's samen om hem te horen. Onder hen ook Joodse schriftgeleerden en fariseeën. Maar wat de Heere Jezus dan zegt, dat is niet onmiddellijk te begrijpen. Het zijn ook hele diepe woorden. Aan de ene kant lijkt hij te zeggen van, jullie komen wel mij na, maar jullie geloven niet echt in mij. Het gaat jullie alleen maar om het teken, om de broden. En hoe wonderlijker de tekenen zijn, hoe meer de massa aangroeit. En aan de andere kant gaat het om de geestelijke betekenis van dat brood. Dan blijkt die vermenigvuldiging van de broden, dat waren gewone stukken brood, plotseling een diepere laag te hebben, een geestelijke betekenis. En de Heer Jezus verwijst dan naar het wonder van de manna van het manna in de woestijn. Dat kwam uit de hemel en alle Israëlieten mochten inzamelen en het manna eten. En ook dat blijkt weer diepere betekenis te hebben. Dat is het symbool van hem die het brood des levens is, die uit de hemel is nedergedaald. Vele gedachten. Soms wat verwarrend. Je moet zo'n reden van de Heere Jezus dan ook maar met kleine stukjes lezen en ook nog eens een keer herlezen. Maar één ding is duidelijk, dat is de gouden draad die door al die woorden van de Heere Jezus heen gaat. Dat het noodzakelijk is, van levensbelang is om in hem te geloven. Ook al verzette de Joden zich daartegen, hoe durft hij dit te zeggen, dat hij uit de hemel is neergedaald? We kennen zijn vader, we kennen zijn moeder, we weten van zijn familie. Wat een pretentie. Geloven in hem. Ja, geloven. Dat is goddelijke eer bewijzen aan hem. Dat is kennen en vertrouwen dat hij de gezondene van de Vader is. En dan zegt de Heere Jezus in onze tekst iets over hoe dat nou gaat. Dat geloven in hem. Wat dat betekent. En dan moeten we dus heel zorgvuldig luisteren. Dat moeten we altijd wel als het dan gaat om het woord van God. Maar zeker als uitgelegd wordt wat voor ons en voor onze kinderen heilsnoodzakelijk is. Geloof, bekering. Wel zegt de Heer Jezus dan allereerst in onze tekst, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Dat komen, dat zal nog duidelijk worden hoop ik. Dat is een aanduiding voor geloven. Dus geloven, dat komt voort uit het eeuwige welbehagen van God. Al wat de Vader mij geeft. Want dat betekenen die woorden allereerst. Er wordt in Johannes' evangelie vooral veel gesproken over degene die de Vader aan de Heere Jezus gegeven heeft. En wij verbinden dat, zeker wanneer we de Dordtse leerregels erbij lezen, met de uitverkiezing. De Vader heeft in de eeuwigheid zondaren uit louter genade uitverkoren om ze het eeuwige leven te geven. En die uitverkiezing, hun namen zijn geschreven in het boek des levens, zegt de Bijbel. Dat betekent ook dat hij al degenen die hij uitverkoren heeft, die hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde, dat hij die heeft toevertrouwd aan zijn Zoon. Gegeven aan de Heer Jezus. Gegeven waarom? Hij heeft ze aan de Heer Jezus gegeven, opdat de Heer Jezus voor hen de schuld zou betalen en de zonde zou verzoenen. Dus als de Heere Jezus Christus in de volheid van de tijd naar deze wereld komt, dan komt hij om de gegevenen van de Vader van hun schuld en van hun straf te verlossen, van de vloek te ontslaan en, zoals de catechismus dat noemt, ze wederom tot genade te brengen. Gegeven van de Vader. Van eeuwigheid toevertrouwd aan de Heere Jezus. Je zou het met de beeldende taal van de brief aan de Hebreeën kunnen zeggen. Hij is de grote hoge priester. En hij is als de grote hoge priester naar deze wereld gekomen. En zoals de hoge priester in het Oude Testament op zijn borst de borstklap droeg, waarop edelstenen waren aangebracht, 12 stuks. En in die edelstenen waren de namen gegraveerd van al de stammen van Israël. Die hoge priester droeg dus, als hij zijn werk deed, al de namen van Israël, van de stammen van Israël op zijn hart. Zo droeg de Heere Jezus Christus al de namen van degenen die hem door de Vader gegeven waren op zijn hart. Dat is een ontroerende gedachte. Dat toen Petrus nog niet eens geroepen was van achter de netten, en toen Levi de tollenaar Matthäus nog niet eens uit zijn tolhuis was weggeroepen, droeg de Heere Jezus de namen van die twee discipelen al op zijn hart. En toen u die de Heere vrezen mag, en dwars door alle vragen, twijfels en aanvechting heen, hoop mag hebben op God, toen u nog in uw zonde en ongeloof en onbekeerlijkheid leefde, toen droeg hij uw naam al op zijn hart. Gegeven. Toevertrouwd. Liefde. Eeuwige liefde. Ja, maar zegt u, dan begrijp ik toch één ding niet. En u hebt goed gelezen. In onze tekst staat niet dat al wat de Vader aan mij gegeven heeft. U weet, dat komt zo in de Bijbel voor, zeker in het Evangelie naar Johannes. Maar hier staat het niet in de voltooide tijd, maar in de tegenwoordige tijd. Ja, dat is een zaak van goed lezen. Dat doen we toch? We leven natuurlijk in een tijd waarin er gesproken wordt over ontlezing. Dat betekent dat heel veel mensen, jongeren, weinig of heel weinig lezen. Maar ik denk dat dat in onze gezindte nog iets beter is, of niet? Maar als je gelezen hebt of leest, hoe doe je dat? We hebben tegenwoordig van die rare Engelse termen voor dat soort dingen, hè? Skimmen. Ja, dat doe je als je je mail binnenkrijgt, en dat doe je misschien als je je voorbereidt op een tentamen, al is het niet altijd aan te raden. Skimmen, heel oppervlakkig lezen. Alsjeblieft niet met de Bijbel, hè. Dat is een van de redenen dat u of jij in de geestelijke dood blijft. Want het is dodelijk om de Bijbel oppervlakkig te lezen, zo te skimmen zoals we met andere teksten gewoon zijn. Grondig lezen. Spel het dan maar. Geeft. Tegenwoordige tijd, wat is dat? Wel, degene die aan de Heere Jezus gegeven zijn in de nooit begonnen eeuwigheid, lang voordat deze wereld geschapen werd en lang voordat wij als klein kindje geboren werd, die geeft hij ook aan de Heere Jezus in het hier en nu. Wanneer? Op het moment dat ze uit de dood getrokken worden tot het leven. Uit de duisternis tot het wonderbare licht. De eeuwige verkiezing van God, ze waren gegeven, krijgt gestalte in de roeping, de wedergeboorte, de bekering. Als Petrus met zijn netten bezig is en de Heere Jezus komt met zijn machtsroep, dan is Petrus van eeuwigheid aan de Heere Jezus gegeven. Maar nu, onder de kracht van die machtige, onweerstaanbare roep, geef de Vader Petrus aan de Heere Jezus. En wat dacht hij? Verblijdt hij het hart van zijn Zoon, de Heere Jezus. En als Levi, gegevene van de Vader, in zijn tolhuis zit te rekenen en zit te rekenen. En misschien wel denkt van hoeveel houd ik vandaag nog over om in eigen zak te steken. Als de machtsroep komt, volg mij. En deze stapeltjes van zijn drachmen en wat de namen van die andere munten ook geweest zijn achter moet laten. Dan geeft de vader Levi aan de Heere Jezus in de weg van bekering en geloof. Ziet u dat wanneer wij over de eeuwige verkiezing denken, dan moeten wij, zoals de schrift dat zegt en zoals ook onze Duitse vaderen dat beleden, daar ook bij betrekken dat wat God van eeuwigheid besloten heeft. Dat zichtbaar wordt in het heden van de genade. Wie gegeven is, wordt ook gegeven aan de Heere Jezus Christus. Als hij tot bekering komt. Ja, maar zegt iemand, weet je dat dan altijd even duidelijk? Dat moment waarop je tot bekering gekomen bent. Dat was bij Petrus toen hij geroepen werd en die roeping krachtig werd toegepast aan zijn hart. En hij geroepen werd als leerling van de Heere Jezus en als toekomstige apostel, want daar begint dat. Dat is duidelijk. Of misschien nog duidelijker, Paulus de apostel, blazende dreiging en moord. U ziet hem gaan van Jeruzalem naar het noorden, naar Damascus. En hij zit al te tellen en te rekenen, hoe zal hij al die mensen die de naam van de Heere Jezus beleiden naar Jeruzalem terugbrengen, om ze door het Sanhedrin te laten veroordelen en liefst ter dood te laten veroordelen, want dat mocht het Sanhedrin met mensen die religieuze zonden bedreven hadden. En dan de stem uit de hemel als hij neergeveld wordt van zijn paard. Saul, Shaul, Shaul in het Hebreeuws. Waarom vervolgt gij mij? Toen werd de vervolger aan de Heere Jezus gegeven. En gemeente, laten we dan eerst deze toepassing maar maken. Dat er momenten zijn in het leven van sommige van Gods kinderen die ze nooit vergeten. En het kan zo zijn, zoals bij Paulus en bij Petrus en bij Levi de tollenaar, dat ze het moment waarop ze stilgezet werden en de Heere krachtig riep en begon te werken in hun leven kunnen aanwijzen. Dat kan zo zijn. En dank God ervoor als u dat mag weten. Maar de Heere werkt soms ook meer geleidelijk. Ja, die wedergeboorte, die verandering, dat is iets wat van Gods kant altijd in een moment gebeurt. Maar dat kan in de beleving geleidelijk gebeuren. Onrustig geworden. Arm gemaakt onder de prediking. Vermeende deugden en plichten en noemt u het verder maar op, uit handen geslagen. Een arme bedelaar geworden voor God, die niets anders had dan zonde en schuld aan zijn kant. En dan het wonder, als misschien plotseling, of ook dat kan geleidelijk gaan, het licht begint te dagen in de duisternis. Nee, het precieze moment weet u niet, maar de tijd dat het veranderde weet u wel. Gegeven van eeuwigheid, gegeven in de tijd. Want alle werk van God in het zalig maken van zondaren, dat komt van boven. Er is geen nagelschrap van ons of van dit aardse bij. Als u daarover de dingen helder wilt lezen, moet u Johannes 3 maar lezen. Het gesprek tussen Nicodemus en de Heere Jezus over de wedergeboorte. Het gaat om hemelse dingen, zegt de Heer Jezus Nicodemus. Niet om de aardse dingen. Het gaat om een geboorte van boven, Nicodemus. Niet om wat wij denken of menen te bezitten. Inderdaad, al wat de Vader mij geeft. En dan moet je ook nog deze gedachte daarbij betrekken. Als de Vader, die van eeuwigheid zijn kinderen aan de Heer Jezus heeft toevertrouwd, ze in de weg van bekering en geloof ook daadwerkelijk aan hen toevertrouwt, zodat ze er iets van gaan verstaan en iets van gaan beleven, dan zijn ze in de veiligste handen. We horen deze tijd heel veel over onveiligheid, niet? Terroristische aanslagen, ze gaan ons en onze kringen gelukkig tot op heden voorbij. Maar je kan er onrustig onder worden. En veiligheid is een belangrijk punt nu zelfs. Advocaten en mensen van de rechterlijke macht bedreigd worden. Waar ben je veilig? Waar zijn je kinderen veilig als je die mag hebben? Uw kleinkinderen. Alleen als onze tekst waarheid wordt in hun leven. Al wat de Vader mij geeft. Dan worden ze geborgen in de handen die eens doorboord waren. En dan wordt tegen hen gezegd wat de Heer Jezus in een van de andere evangeliën zegt. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Dan wordt gezegd, Satan heeft wel zeer begeerd u te ziften als de tarwe. En sommigen van ons weten daar heel nadrukkelijk van. Ten diepste weten al Gods kinderen daar wel iets van. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wie aan Jezus gegeven wordt, is veilig voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ja, en dan die vraag die er onmiddellijk uit voortvloeit, want de Heer Jezus gaat verder en hij zegt, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Dominee, dus alleen degenen die van de Vader gegeven worden, zullen tot de Heer Jezus komen. En dat is misschien een vraag die diep brandt in uw hart. Laat ik dat in elk geval dan ook maar zeggen, gemeente. Er zijn vragen van ons hart die van minder betekenis zijn, hoor. Misschien wel heel wat vragen. Als je die vraag echt stelt, mee worstelt, dan ben je in elk geval niet onverschillig ten opzichte van de eeuwige dingen. Maar het kan wel een hindernis worden. Als je denkt, ja, uitverkiezing, u bent ermee begonnen, van eeuwigheid gegeven, van enig eeuwigheid lief gehad. Kind van God, als je in de weg van wedergeboorte en bekering aan de Heer Jezus gegeven wordt. Maar ik sta daar buiten. En misschien sist er wel een stem binnen in uw hart die zegt, ja, je moet uitverkoren zijn, net als Bunyan, wiens woorden ik in het begin aanhaalde. Want met die vragen rond de uitverkiezing heeft Bunyan geworsteld. Ben ik wel uitverkoren? En dat de Satan siste, dan hoef je ook niet meer te bidden en niet meer te zoeken. Lever maar op los. Want als je niet uitverkoren bent, dan kom je toch niet. Luther heeft daarmee geworsteld. Hij noemt het de hoge aanvechtingen. Het zijn de geringsten niet in Gods koninkrijk die die vragen gehad hebben. Waar u of jij misschien op het ogenblik juist ook middenin zit. Laten we dan eens luisteren. Allereerst maar luisteren naar de woorden van de Heere Jezus zelf. De uitverkorene, de gegevene van de Vader worden zalig en zij komen tot Christus. Maar wie zijn dat nu? Wie zijn dat nu? Vroeger, toen ik nog als jongen onder de prediking van dominee Smit zat, haalde hij dat punt nogal eens aan. En dan zei hij het zo: wie zijn nou Gods volk? Wie zijn nou Gods kinderen? Waar vindt de Heere Jezus in zijn opzoekende liefde, waar het vanmorgen over ging, waar vindt hij ze? Zijn ze dan al een heel klein beetje op weg? Hebben ze zich al op een bepaalde manier voorbereid? En als ze zich nou maar voldoende voorbereid hebben, alle klassen van die lagere school doorlopen hebben, ja, dan komt het. Weet u waar de Heere zijn verloren schapen vindt? Zijn verloren zonen en dochters midden in de dood. Midden in de dood. Ezechiël zegt in hoofdstuk 16 dat de Heere tegen hem gesproken heeft: ik zag u vertreden in uw bloed. Dan tekent Ezechiël in opdracht van de Heere het volk van Israël, het verloren volk van Israël, als een babytje, te vroeg geboren. Daar ligt het, vertreden, de grondtekst zegt, vertrapt in zijn bloed. Niemand vraagt naar haar. Misschien zit u zo ook wel in de kerk. Niemand vraagt naar mij. En dan gaat de Heere voorbij. Toen ik u voorbij ging, vertreden in uw bloed, zeide ik: leef. En dan begint dat stervende kind ten dode opgeschreven te leven. En dat evangelie uit de bladzijde van de oudtestamentische profeten, dat heeft de Heere Jezus tijdens zijn leven bevestigd. Wat doet hij? Hij zoekt het verlorene, rijp voor de ondergang. Niemand vraagt naar hem. En hij spreekt. Hij spreekt met macht. Want hoe was Levi geroepen en hoe was Petrus geroepen en hoe is Paulus van Tarsus geroepen? Door het woord. Midden in hun verlorenheid en in hun dood. Van hun kant niets vroeg naar de Heere, maar hij zocht hen op. En hij wekt hen tot leven. En dan moet u één ding niet vergeten. Dat als diezelfde Bijbel die over Gods kinderen spreekt en zegt dat ze uit zichzelf dood zijn in de zonde en in de misdaden, Efeze 2. En dat ze alleen door het levenwekkende woord van God gearresteerd worden en leren komen, kreupel, treurend, zegt de profeet, klagend, bedroefd over hun zonde, dat de Heere dat zal doen tot aan het einde van de tijden. Want als de Heere Jezus afscheid neemt van zijn discipelen in de zaal van het avondmaal, dan is het laatste wat de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt, dat is het gebed, wat wij dan noemen, en dat is een mooie naam, het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. En dan bidt hij. Dan bidt hij voor het laatst, voor de grote lijdensweg, of de Heere aan degene die hem gegeven zijn wil denken. Vader, ik bid voor hen, die gij mij gegeven hebt. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. En dan zegt u misschien, als u midden in uw aanvechting zit rondom de grote vragen van de verkiezing: ziet u wel, dat is alleen voor Gods volk. Ja, maar leest u ook door. Want als u heel goed leest in Johannes 17, dan ziet u dit. Dat de Heere Jezus als hij bidt, degene die mij van de Vader gegeven zijn, wilt u ze bewaren voor de boze? Ik bid niet dat ge ze uit de wereld wegneemt. Dan bidt hij voor de discipelen en voor alle die hem vrezen voor zijn uitverkoren kerk. Maar even later, wat staat er dan? Ik bid niet alleen voor deze. Dus niet alleen voor degenen die al tot bekering gekomen zijn. Voor degenen die al oprecht geloven. Maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Er zijn er dus toegebracht. Dat is Gods kerk, met hoofdletters. Maar er moeten er ook nog toegebracht worden. Er moeten er ook nog uit de duisternis komen tot Gods wonderbaar licht in Christus. Zouden we dan voor onszelf, als u nog in donker zit en zonder God en Christus leeft, dat is erg, niet vragen, Heere, mag ik daar dan bij zijn? Die door hun woord, het apostolische woord, het woord van de prediking, in mij geloven zullen. En als vader en als moeder die hier met uw kindje gestaan hebt bij je doopvond. Of u die als grootvader en grootmoeder uw kinderen hebt zien staan met uw kleinkinderen bij je doopvond. Heren, mogen ze daarbij zijn. Gegevene aan u, Heere Jezus. Maar ook door de genade van de bekering en het geloof. Aan u gegeven in het heden van de genade. Ja, dan zullen ze komen. Hoe zullen ze komen? Wel, als je de hele tekst van die lange reden van de Heere Jezus in de synagoge van Capernaum, zoals die u gelezen is, op je laat inwerken, dan is dat komen ook iets van trekkende liefde. U leest in het vervolg namelijk, vers 44, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Trekkende liefde. En nu openbaart die trekkende liefde zich nu. Eigenlijk is dat al gezegd. Trekkende liefde wordt zichtbaar wanneer mensen onder beslag van het woord komen. Wanneer doden zullen horen de stem van de levende God en die ze horen zullen leven. Wanneer ze door het woord en door de Heilige Geest losgetrokken worden uit de ketenen van zonde en schuld en verlorenheid. Wanneer hun ogen opengaan voor wie ze zijn, voor wie God is, voor wat nodig is om behouden te worden. Wanneer ze komen zoals Jeremia dat beschrijft in hoofdstuk 31. Met smeking en geween. Komen. Kent u daar iets van in uw eigen leven? Ken jij daar iets van in je eigen leven? Vlucht, zo mag u het ook noemen. Hijgen, als het hijgende hert. Dorsten. Zoals de bergrede dat noemt. Komen. Nee, dan kom je niet met je zakken vol met religieuze manifestaties of religieuze plichten die je vervuld hebt. Met je godsdienstige activiteiten, met je goede gedachten over jezelf. Dan kom je als zondaar. Dan kom je als de verloren zoon. Zeggend van jezelf, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd. En dan die volgende woorden, hè? Die volgende woorden. En ik ben het niet waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Vroeger noemden ze dat. Dan ervaar je dat je er buiten gezonden bent. Dat je er buiten staat. Dat je geen rechten hebt. Dat je, als het zo zou blijven, om moet komen. Maar wat een wonder als je die gelijkenis van de verloren zoon nog even bij onze tekst betrekt. Dat die verloren zoon dat wel in alle ernst en oprechtheid zich voorneemt. Ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden, maar dan toch gaat. En dat de vader al op de uitkijk staat. En dat de vader iets doet wat in de dagen waarin de gelijkenis gesproken wordt volstrekt ongehoord was. Volgens de Joodse gebruiken uit die tijd, vader, landeigenaar, zo wordt hij getekend in de gelijkenis, die zou nooit zijn kleren omhoog trekken om zijn voeten de ruimte te geven en zo'n jongen die zijn erfenis er met de hoeren en de tollenaars had doorgebracht tegemoet snellen, dat was in strijd met zijn waardigheid. Maar de vader in de gelijkenis, die trekt zijn zoon van zijn kleren op. Hij vergeet zijn waardigheid bij wijze van spreken. En hij snelt de zoon die terugkeert tegemoet en kust hem. En velen hebben het voor mij gezegd. Dan zegt de zoon wel, vader, ik heb gezondigd. Maar een heel stuk van zijn belijdenis hoeft hij niet meer te zeggen. Die, zei Augustinus al, heeft de vader weggekust. Wie oprecht als een verloren zondaar, zonder enige verdiensten van zijn kant, de toevlucht neemt, dan valt het mee. Dan is er welkom. Hoe dan? Dat staat ook in onze tekst. En u mag in gedachten die gelijkenis hierbij betrekken van de vader. De liefde van de vader die de zoon verwelkomt. Ondanks zijn vuile plunje en zijn verzondigde leven. Wat staat er namelijk? En die tot mij komt. Tot mij komt. Veroordelend zichzelf. Zonder recht. Als een verloren zondaar. Die niets ter verontschuldiging kan meebrengen of kan aanvoeren. Ik zal hem geenszins uitwerpen. Ja, uitwerpen. Dat is een heel ernstig woord in de Bijbel. Als u de evangelie kent en de meesten van u zullen de woorden kennen die ik bedoel, dan weet u dat er staat dat sommigen, denk maar aan de dwaze maagden uit de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes, dat de Heere ze uitwerpt in de duisternis die de buitenste duisternis heet. Daar zal wening zijn en knessing der tanden. Uitwerpen, dat heeft de klank van verstoten, voor eeuwig verstoten. En sta daar een moment bij stil, mijn jongen. Wie onbekeerd sterft, wie niet komt met smeking, als een arme zondaar de toevlucht neemt, dan komt het moment als je je niet bekeert en de dingen niet veranderen, dat je buitengeworpen wordt. Heb je daar je ziel voor over? Ouders, hebt u daar de zielen van uw kinderen voor over? Wat zou er veel gebed moeten zijn als we echt beseften waar het nu werkelijk om gaat in ons leven. Heere, geef dat ik zalig mag worden. En niet uitgeworpen wordt. Niet verloren gaan. Wel, wie tot hem komt, daar zegt de Heere Jezus van. Letterlijk staat er. Wie tot hem komende is, zal ik niet verloren gaan. uitwerpen. Geen zins. Er staat in de oorspronkelijke tekst een hele sterke uitdrukking. Een dubbele ontkenning. Als je het heel letterlijk vertaalt, dat is geen goed Nederlands, dat weet ik. Zal ik niet uitwerpen. Dat moet je eigenlijk omschrijven. Wie tot mij komt, het is onmogelijk dat ik hem ooit zal uitwerpen. Het is bijna een eedzwering. Onmogelijk. Ik zweer het bij de volkomenheid van mijn volbrachte werk, als ik het zo mag zeggen. Bij het eeuwige welbehagen van de drie-enige God, ik zweer het. Ik zal u nooit uitwerpen. Eeuwig onmogelijk. Kijk, en dat is het nou wat een zondaar die iets van de nood van zijn leven kent en iets van de last van zijn schuld gevoelt en gaat zoeken en steeds armer wordt in zichzelf en steeds meer de onmogelijkheden bij zichzelf waarneemt. Dat is het nou precies wat hij nodig heeft. Wat? De goddelijke verzekering. Dat God zulke arme zondaren niet zal afwijzen. Want wat gebeurt er als een zondaar arm wordt in zichzelf, God gaat missen, met alles vastloopt, nergens heul en hulp kan vinden? Als dan het evangelie gepredikt wordt, dan zijn er allerlei bedenkingen, allerlei bezwaren. Een van de meest voorkomende is deze. Ja, maar is mijn zondebesef, is mijn besef van geestelijke armoede wel echt genoeg? En een ander zegt, ja, ik ga uit naar de Heere en ik zoek hem om zalig te worden. Maar ik heb in de preek wel eens gehoord, of u hebt het bij een goede schrijver gelezen, het moet ons gaan om de eer van de drie-enige God. Ik vrees dat bij mij het helemaal niet gaat om de eer van de drie-enige God. Dat ik alleen maar behouden wil worden. Dan denk ik aan John Bunyan. De man die zo met deze tekst geworsteld heeft. En het is nog altijd aangrijpend om dat te lezen in zijn levensbeschrijving. Genade overvloeiende voor de grootste van alle zondaren. Maar hij heeft over deze tekst ook een verhandeling geschreven. En al heel gauw in die verhandeling lees je van de bezwaren die zondaren kunnen hebben als ze tot de Heere Jezus Christus de toevlucht weer nemen. En twee belangrijke noemde ik al. Een van de eerste die hij noemt is deze. Gaat het mij wel om de eer van God? Is het niet een verlangen om behouden te worden? Alleen maar. Weet je wat Bunyan zegt? En dat is zo bijbels. Wie heeft u wijs gemaakt dat u alleen maar mag vluchten tot de Heere als het u om de eer van God gaat? Wie is het alleen om de eer van God te doen? En zegt de schrift zelf niet duidelijk dat een stokbewaarder, en noemt u maar andere figuren uit de Bijbel op, in een nood vluchten tot de Heere. Wat moet ik doen? En laat de Heere u dan maar leren, en dat gebeurt meestal later, dat het niet gaat om onze verlangens in de eerste plaats, maar dat het gaat om de Heere Gods. En als het gaat om, is mijn zondebesef diep genoeg? Wie bepaalt dat? Bepaalt u dat? Met uw verdorven verstand? Geen mens kan zijn zonde ten diepste verstaan, zoals God ze verstaat. God kent ons hart veel dieper dan de meest geoefende van zijn kinderen. Vlucht met uw onmogelijkheden maar naar de Heere en zeg: Heere, als mijn zondebesef verkeerd is, als niet diep genoeg is, als u me nog meer wilt leren van wie ik ben voor u, wil u het dan alstublieft leren. Maar laat het u niet tegenhouden. Of erger nog, van hem afhouden. Want al wat u ontbreekt, ook wanneer u smeekt om diepere ontdekking en om diepere ontgronding, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En vergeet het niet. De Heere weet precies hoe diep hij ons moet herinneren aan ons zondig bestaan. En ook hoe dat steeds dieper gaat worden in het leven van zijn kinderen, als het goed is hoor. Om ons tot de genade van zijn lieve zoon te trekken. Hem laten werken. Om zijn inkomst en om de doorwerking van zijn genade bidden. Dat is de les. Want zo komen ze oprecht. Arm. In zichzelf, met smeking en met geween. En wie tot hem komt, zal hij nooit uitwerpen, die eten. Weet u waarom hij dat zo krachtig kan zeggen? Onmogelijk dat ik u ooit uit zal werpen. Dat is omdat het van eeuwigheid vast ligt. Omdat God van eeuwigheid in de raad van de vrede, ook wel genoemd het verbond van de verlossing, maar ik vind raad des vredes eigenlijk een betere aanduiding. Een eed gezworen heeft, bij zichzelf, in de naam van de drieënige God, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van deze zondaar, maar daarin heb ik lust dat zij zich bekeren en leven. En omdat de Heere Jezus Christus door zijn dood en bloedstorting, zoals de woorden van het oude avondmaalsformulier zeggen, het verbond der genade, onder eedzwering, voeg ik er dan maar aan toe, onder eedzwering heeft bevestigd en bekrachtigd. De oude tekst van het avondmaalsformulier zegt: geratificeerd, rechtsgeldig gemaakt, als met zijn eigen dierbaar bloed heeft ondertekend. Zo waarachtig als ik leef. En je mag van de Heere Jezus Christus ook zeggen: zo waarachtig als ik sterf. Ik heb geen lust in de dood van deze zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. En daarom zijn arme zondaren bij hem welkom. Mogen ze tot hem komen. Met alle vragen en strijd en onmogelijkheid. En afgekeurd zijn voor alles in de ogen van de Heer. En hij zegt het. Tot zondaren. Tot verlorenen. Tot mensen die niets bezitten. En die alles missen, komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijn. Je mag ook lezen: vermoeid en beladen als u bent, en ik zal u rust geven. Want wie tot mij komt, met alle onmogelijkheden, met alle schuld, met alle verzet in zijn hart, zal ik nooit, ik zweer het in mijn eigen naam, nooit uitwerpen. En dat betekent tenslotte dan dit, dat ze tot hem zullen komen en aan zijn voeten de genade zullen proeven en smaken als het brood des levens. Wie mijn brood eet, mijn lichaam eet. En mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Hij onthaalt zijn kinderen op grond van zijn volbrachte werk. En dat wat hij geeft tijdens de levensreis, dat geeft hij straks volkomen. Als hij ze thuis haalt en ze eeuwig bij hem mogen zijn. Van zorg ontslagen, hem roemen die hun blijdschap geeft. En daar zingen we van. En ik hoop dat u het met uw hart gaat zingen. Al is het alleen maar met een diep verlangen in uw hart. Zij komen aan. Door het goddelijk licht geleid. Om het nakroost. Dat de Heere is toebereid te melden. Het heil van zijn gerechtigheid. En grote daden. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wat een wonder dat u mensen uitkiest die u nooit uitverkoren zouden hebben. Die niet naar u vroegen en niet tot u kwamen uit zichzelf. Maar u verkiest ze en u roept ze en u trekt ze zodat ze komen zullen. En al gaat het voor hun besef soms door allerlei struikelblokken heen, wankelend, u trekt ze onweerstaanbaar. En ze zullen komen, van oosten en westen, maar ook hier, van Nederland. Deze lage landen waar u zo krachtig werkte in het verleden. Wil u het nog doen, heren? Ook onder ons en onze kinderen. Trek u ons, dan zullen we u nalopen. Leer ons komen. Vluchten tot u voor het eerst of ook opnieuw. En geef dat we niet rusten mogen voordat we het weten mogen. Als uit uw mond bevestigd horen. Ik werp u niet uit. U bent, jij bent, hartelijk welkom. Heere, geef dat dat ook mee mag gaan als we deze week samen zijn begonnen. Zegen ons deze week bij al het werk op school of als we niet meer kunnen of niet meer hoeven te werken. Wil u ook dan bij ons zijn? Zegen alle drukte van de synodale vergaderingen deze week. Geef dat uw aanwezigheid merkbaar mag zijn. Vergeef het zondige in luisteren of in spreken. Wil u het uwe kronen met uw onmisbare en onverdiende zegen. En wil u zijn voor ons allen een God die blijft roepen, die blijft aansporen, die blijft ontdekken aan onze schuld, die blijft uitdrijven naar de Heere Jezus, die hem blijft groot maken als de enige bron van het behoud. We bidden het in zijn naam. Amen. Slotzang is Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.